Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof.
Oké, ik ga vragen beantwoorden. Dus als je een vraag hebt, stel hem alsjeblieft in de reacties op YouTube en dan ga ik proberen om ze te beantwoorden. De eerste vraag die ik hier zie is van Sylvia Bloemberg. Ik hoop dat dat ook de eerste is. Ik denk het wel. Oh ja, Jelte Kloens, hartstikke bedankt. Jelte Kloens zegt, leuk shirt Tom. Die heb ik niet zonder reden aan, want het is een shirt van Recallwear. En vorige week hebben we een giveaway gedaan. Dus heel goed Jelte, dat je even helpt herinneren. Want ik heb namelijk de winnaar of winnares doorgekregen van de giveaway. Ik pak even een berichtje erbij. De winnares van de giveaway is Bianca Pomstra. Bianca Pomstra, van harte gefeliciteerd. Je hebt een shirt gewonnen. Het I Walk By Faith shirt van Recallwear. Dus je kan je naam, je kleur doorgeven en dan en je adres. En dan zullen ze hem naar je thuis opsturen. Dus heel veel zegen ermee. Jelte, bedankt voor even de herinnering door je opmerking. Ferry vraagt wanneer ik in Zwolle kom. Nou, ik ben niet zo heel goed met planningen en datums, maar misschien als iemand van het Frontrunners team kijkt, kan die mij appen en dan ga ik kijken of ik een appje krijg en dan kan ik het je vertellen. Maar goed, we doen zoveel diensten op een jaar dat ik heb ze niet altijd allemaal in mijn hoofd zitten, maar ik hou mijn telefoon in de gaten voor je. Mocht iemand van mijn team kijken die wel een uitspraak durft te doen, dan hoor je het. Even kijken. Sylvia stelt de eerste vraag. Tom, help mij, ik word al 1,5 jaar aangevallen door hekserij. Ik ben nou zo zwak van de pijnen. Ik heb afgelopen weekend weer in het ziekenhuis gelegen. Longontsteking en oorsuizen. Nou Sylvia, als ik hoor dat mensen zeggen dat ze aangevallen worden door hekserij, wat zo ontzettend belangrijk is, is om te gaan ontdekken wat jouw identiteit, autoriteit en de kracht is die je in Christus Jezus hebt. Want als je beseft wat jouw identiteit en autoriteit en kracht is, dan leer je dat je daar boven kan staan. Want de Bijbel zegt in Efeze 2 dat wij zijn gezeten met Christus aan de rechterhand van God. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Efeze 1 en Efeze hoofdstuk 2. We zien ook in het Oude Testament dat Bileam hekserij probeert toe te passen op het volk Israël. Maar zijn conclusie is, ik kan niet vervloeken wat God gezegend heeft. En dan staat er letterlijk, er bestaat geen hekserij, er bestaat geen waarzeggerij tegen Israël. Omdat ze wisten dat ze het volk van God waren. Dus het is zo belangrijk dat jij leert wat het woord van God zegt over genezing en autoriteit. En dus ik wil je aanmoedigen om daarmee bezig te gaan. Ik heb een boekje Schild van Geloof. Dat gaat je heel erg helpen hoe je het Schild van Geloof kan gebruiken tegen die aanvallen. En ook het boek God geneest altijd en Jezus aanraken over genezing. Die je gewoon helpen om genezing te ontvangen. En dit boek, Supermens, identiteit, autoriteit en de kracht die je in Christus hebt. Dus sommigen zeggen, maakt hij nou reclame voor zijn boeken? Ja, want ze zijn gratis. Dus bestel ze, leer ze, ontdek wie je bent in Christus. En dan kan je ook leren hoe je daarboven kan staan, hoe je die aanvallen kan overwinnen. Dus dat is gewoon heel erg belangrijke thema's zijn dat. Dus die wil ik je van harte aanbevelen. Je kan ze gratis bestellen in de webshop. En Sylvia, als je de verzendkosten niet kan betalen, als dat zo is, dan mag je het mailen en dan betalen wij ze voor je. Oké, eens even kijken. Volgende vraag. Rachel Rietkerk Groenendijk. Hallo Tom, ik heb meerdere vragen. Nou, dat kan. We doen trouwens deze Q&A's omdat we krijgen echt letterlijk honderden vragen in de infomail. Alleen ik beantwoord er geen één via de infomail. En mijn medewerkers ook niet, omdat we anders met niks anders bezig zijn dan vragen beantwoorden. En ik wil mijn tijd besteden aan bestuderen van het woord, lesgeven, preken maken, boeken schrijven. Dat soort dingen waar in één keer heel veel mensen mee gezegend zijn. In plaats van het allemaal individueel beantwoorden van vragen. Maar daarom doen we wel één keer in de zoveel tijd dit soort Q&A's waar mensen dus hun vragen kunnen stellen. En Rachel of Rachel stelt een vraag, of Rachel kan ook, over 2 Korinthe 12 vers 21. Laten we even opzoeken. Even kijken. Jouw vraag is waarom Paulus bang is dat God hem opnieuw zal vernederen. Waarom staat dit er zo? Even naar vers 20. Want ik vrees dat ik bij mijn komst u misschien niet zal treffen zoals ik dat wil. En dat ik door u gevonden zal worden. Hebben we trouwens die camera hierboven ook? Oh ja, even checken. Dan kan iedereen meelezen. Niet door u gevonden zal worden. Hup, ik ga hem even goed, mijn Bijbel. Ja, daar is hij. Zo ziet het op. Want ik vrees dat ik bij mijn komst u misschien niet zal aantreffen zoals ik wil. En dat ik door u gevonden zal worden zoals u niet wilt. En dat er misschien ruzies, afgunst, woedeuitbarsting, egoïsme, kwaadsprekerij, lasten, verwaandheid en wanorde zullen zijn. En dat, als ik kom, mijn God mij opnieuw bij u zal vernederen. En dat ik tot treuren moet over velen die vroeger gezondigd hebben en zich niet bekeerd hebben. Van de onreinheid, hoererij en losbandigheid die zij bedreven hebben. Nou, wat Paulus daarmee bedoelt, dat mijn God mij opnieuw bij u zal vernederen. Waar dit dan over heeft. En dat ik niet, dat ik zal treuren dat hij eigenlijk de vrucht van zijn inspanning. Hij had gehoopt dat al die mensen bekeerd waren, veranderd waren. En dat het niet zo is. Hij zegt dat God mij opnieuw bij u zal vernederen. Dat in andere woorden dat hij zich niet kan verheugen. Niet kan boosten. Op de andere kant eigenlijk niet kan opscheppen in de goede zin van het woord. Over wat er allemaal gebeurt in de Korinthe-gemeente. Maar dat hij in plaats daarvan daar aankomt en eigenlijk met gewoon. Bij wijze van spreken een schaamte naar God moet zeggen, wacht, dit is de gemeente die we geplant hebben. Het is helemaal misgegaan. Dat hij zich eigenlijk heel erg moet vernederen, laag op moeten stellen, in plaats van dat hij hoog over ze kan spreken. Dat is wat hij bedoelt. Even kijken, volgende vraag. Ook van Rachel. Marcus 11 gaat inderdaad over de gelijkenissen. Waarom legt Jezus alleen aan de discipelen uit? Nou, volgens mij legt hij dat ook uit in dat stuk. Omdat Jezus zegt, ik spreek in gelijkenissen tot hen, opdat zij ziende en niet zouden begrijpen. Jezus was op zoek naar mensen die echt hongerig en nederig waren, zich echt wilden verdiepen in de dingen van het Koninkrijk van God. En Jezus onderwees zijn 12 discipelen daarna. En op die manier ging die profetie uit Jesaja ook in vervulling. Eens even kijken hoor. Welk vers 11 en 12. Hij zei, het is u gegeven de geheimenissen van het koninkrijk van God te kennen, maar tot diegenen die buiten zijn, even mijn stapeltje boeken zo leggen. Ja. Hier. Maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenis. Opdat zij ziende zien en niet doorzien. Horende horen en niet begrijpen. Opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden vergeven worden. En hij zei tegen hem, begrijpt u deze gelijkenis niet? En hoe zult u dan alle andere gelijkenissen verstaan? Nou, dit is een profetie die hier aangehaald wordt uit mijn hoofd uit Jesaja. Misschien heb ik het er hier bij staan. Even kijken hoor. Ja, Jesaja hoofdstuk 6 is het eigenlijk een profetie. Waar God zegt, omdat het volk zich zo lang verhardde, afkeerde, zondigde en niet naar God luisterde, zegt God hier dat hij gaat ook niet. Hij spreekt tot hen in gelijkenissen, opdat ze het juist niet zouden zien, niet zouden begrijpen, zodat ze Jezus zouden afwijzen, niet naar God zouden luisteren, Jezus zouden kruisigen en uiteindelijk Jezus de Messias is, zowel voor de Joden als voor de heidenen. Maar eigenlijk verhardde God. Een andere tekst spreekt bijvoorbeeld over dat er een geest van diepe slaap over het volk komt, waardoor ze eigenlijk slapen en niet doorhebben wat er gebeurt. Dat was een resultaat van het afkeren van het zondige tegen God, dat God zich op een bepaald moment ook afkeerde van het volk. Een nieuwtestamentische variant hiervan zou zijn, dat God zegt, verneder je onder de machtige hand van God, want aan de nederige geeft God genade. Dus nederige mensen helpt hij, komt hij tegemoet. Maar God keert zich tegen de hoogmoedige. Nou, Israël was gigantisch hoogmoedig. Dat lezen we door de tijd heen vanaf de ballingschap. Dus God keerde zich als het ware tegen het volk. En Jezus kiest ervoor om met een kleine groep mensen, en vaak de mensen waarvan wij het niet zouden verwachten, of achteraf nu wel, juist gewoon de normale mensen of het uitschot van het volk, daar werkt Jezus mee, maar de leiders en de gevestigde orde wezen Jezus af. En God gaf ze niet de openbaring wie Jezus echt was. Opdat ze uiteindelijk Jezus zouden kruisigen en Jezus als Messias voor zowel de Joden als de heidenen zou functioneren. Eens even kijken. Oh, er komen heel veel vragen bij, zie ik. Dat is een goede zaak. Even kijken. Dan zie ik de vraag van Dirk. Kan je Bijbels onderbouwen hoe je beoordeelt wat vruchtbare grond is om in te zaaien? Kunnen we Bijbels onderbouwen wat vruchtbare grond is om in te zaaien? Ja, dat kunnen we zeker doen. Wat ik bedoel met vruchtbare grond om in te zaaien. Ik zeg namelijk in mijn boekje Leven door Geven. Die ligt hier ergens ook. Dit is de oude versie. Leven door Geven. Ik heb hier trouwens ook de nieuwe versie. Vroeger heette die De Kracht van Financieel Partnerschap. Dat we moeten zaaien in vruchtbare grond. Omdat de vrucht bepaalt, de grond bepaalt de oogst. Hetzelfde met zaad. Je kan heel goed zaad hebben, maar als je dat in slechte grond stopt, heb je geen hele goede oogst. Dus we willen zaaien in goede grond. Wat bedoelen we Bijbels gezien met goede grond? Is dat we voldoen aan de grote opdracht die Jezus geeft. Dat is namelijk, vertel alle mensen het evangelie. Evangeliseer, win zielen. Goede grond is grond die zielen wint. Dat is de grote opdracht, niet de grote suggestie. Er zijn heel veel kerken en ook heel veel bedieningen waarvan hun focus niet is om zielen te winnen. Maar zielen winnen is het enige en het meest kostbare. Moet de hoogste prioriteit zijn van iedereen. Want zielen is het enige wat verschil maakt in de eeuwigheid. Al die andere dingen, zielen kan je meenemen naar de hemel. En sommige mensen zeggen, ja, maar ik heb niet de bediening van een evangelist. Maakt niet uit. Paulus zei tegen Timotheus, die een apostel en een voorganger was, doe het werk van een evangelist. Dus ook een voorganger heeft de opdracht om het werk van een evangelist te doen. Iedereen heeft de grote opdracht. Dus zielen winnen, mensen discipelen, zieken genezen, bevrijden van demonen, doop in water, doop in de Heilige Geest. Dat zijn allemaal kenmerken van goede grond. Mensen trainen, mensen toerusten. Dus je wil, en waarom zeg ik dat? Omdat er soms ook hele vage bedieningen zijn. En er is weinig concrete vrucht, er is weinig impact. Sommige kerken of bedieningen bestaan al 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar. Ze zitten nog steeds bij wijze van spreken met 6 man in een bezemkast thuis. Dat is geen goede grond om in te zaaien. Want als ze daar al 20 jaar zitten, is de kans dat ze over 20 jaar nog steeds met 6 man in een bezemkast zitten aanzienlijk. Maar als je een kerk hebt die groeit, die zielen wint, die constant mensen doopt, vervuld met de Heilige Geest, nieuwe kerken plant, dan zie je, daar is goede vrucht. Wat bedoel ik met goede grond? Goed rentmeesterschap. Ze moeten goed rentmeesterschap voeren over wat hun is toevertrouwd. Nou, dit is even voor de Nederlanders even anders gaan denken. Want wat denken wij over goed rentmeesterschap? Als ik zeg, je moet een goede rentmeester zijn, dan denken de meeste Nederlanders, je moet het goed bewaren. Maar dat was volgens Jezus slecht rentmeesterschap. Want degene die zijn talent alleen maar bewaarde, kreeg gigantisch op zijn kop van Jezus. Matteüs hoofdstuk 25. Goed rentmeesterschap is vermenigvuldigen. Dus er moet vermenigvuldiging in zitten. Er moet groei in zitten. En dan weet je dat je te maken hebt met vruchtbare grond. Even kijken. Bromsnor 10. Mooie naam, Bromsnor. Hoe weet ik of ik een nakomeling ben van Abraham? Dat is een goede vraag. De Bijbel zegt in Galaten hoofdstuk 3, ik zal het je laten zien vanuit het woord van God, en ook Romeinen hoofdstuk 4. Maar ik ga even naar Galaten. Galaten hoofdstuk 3 leert ons dat Galaten 3 vers 7. Kijk, want Abraham leefde voor de wet. Er was nog geen wet van Mozes. Mozes kwam pas veel later. Wat was bijzonder aan Abraham? De Bijbel zegt dat God verklaarde Abraham rechtvaardig. Hij werd een vriend van God. Hij stond recht met God. Op basis waarvan deed God dat? Niet omdat Abraham zich zo goed aan de wet hield, want die was er nog niet. Waarom deed God dat? Zoals Abraham God geloofde. Abraham geloofde God. Toen God tegen hem zei, jouw nageslacht zal zo talrijk zijn als sterren aan de hemel. De Bijbel zegt, Abraham keek omhoog. Hij geloofde God en God rekende hem dat tot gerechtigheid. Wat behaagde het hart van God was het hart van Abraham, dat Abraham zei, Heer, ik geloof u, ik vertrouw u. Abraham geloofde God en God zei, omdat je mij gelooft, rechtvaardig ik jou, verklaar ik jou rechtvaardig. Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend, vers 7, begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, dat zijn wij, ook de heidenen, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorheen voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds in Abraham al het evangelie. Nou, Hier zie je dus dat wij, zoals Abraham God geloofde en God hem dat rechtvaardig verklaarde, zo kunnen wij ook, zonder ons aan de wet van Mozes te houden, op het moment dat wij God geloven en geloven dat Jezus Christus voor onze zonde is gestorven en opgestaan is uit de dood, datzelfde geloof, zoals Abraham God geloofde en vertrouwde, datzelfde geloof hebben wij nu over het offer van Jezus Christus en op basis daarvan worden we rechtvaardig verklaard en zijn wij kinderen nageslacht van Abraham. Dus goede vraag en je hebt het antwoord. Even kijken, volgende vraag. Volgens mij stellen jullie heel veel vragen, jongens. Maar dat is goed. Even kijken, want elke keer als ik weer terug ga, dan heb ik heel veel nieuwe reacties. Even kijken. Rada zegt, bedankt voor je onderwijs. Door leren, spreken en geloof ik na 30 jaar weer contact met mijn ouders. Heel erg mooi. Gaaf. Wat zijn naast jouw boeken betrouwbare boeken om te lezen over het geloof? Nou, prijs God, er zijn heel veel goede boeken. Heel veel goede auteurs. Weet je, en je kan heel veel boeken lezen, omdat sowieso, je moet, ik zeg elke dienst, ook afgelopen genezingscampagne, ik zeg elke dienst, je hoeft mij niet te geloven, je moet het woord van God geloven. Dus mensen moeten ook naast mijn boeken, hou je Bijbel erbij. Kijk, staat het er echt? Wat staat er? Dus je kan heel veel boeken lezen, hou je Bijbel ernaast. Maar er zijn heel veel goede boeken, en ook heel veel van die boeken zijn in het Nederlands vertaald. Denk bijvoorbeeld even aan de boeken van Andrew Womack. Veel van zijn boeken zijn in het Nederlands vertaald. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld, maar er zijn heel veel bedieningen, ook uit het buitenland, die hun boeken naar het Nederlands hebben laten vertalen. Maar dat is maar even een voorbeeld. Andrew Womack heeft ook meerdere hele goede boeken, zowel in het Engels als in het Nederlands. Even kijken. Daar gaan we weer. Boeken worden uitgedeeld in Kosovo. Dat is heel erg mooi. Rachel stelt ook een vraag. Hoezo maakt God halstarrig wie hij wil? Romeinen 9 vers 18. Je bent goed in moeilijke vragen stellen, Rachel. Maar dat is een goede zaak. Omdat de Bijbel zegt dat God verhardde, dat is ook interessant. Als je Exodus gaat lezen, maar ik heb nu niet tijd om al die teksten allemaal aan te halen. In Exodus, de eerste paar keer, zegt de Bijbel dat de farao verhardde zichzelf. En wat doet God? God keert zich tegen de hoogmoedigen. En uiteindelijk staat er God verhardde het hart van de farao. Maar de eerste paar keer niet. De eerste paar keer deed hij het zelf. En God keert zich dus tegen hem. God maakte hem koppig. Dat hij uiteindelijk, zegt Romeinen 9, een voorwerp zou zijn van Gods toren. Dus dat God juist door eigenlijk zijn toren over de farao glorie en eer kreeg door zijn volk met macht te bevrijden. Hoe weet je zeker dat je een profetie krijgt of hebt gekregen? Kan dat ook een gedachte zijn waarvan je voelt dat je moet zeggen? Ja, dat kan. Er zijn hele goede boeken over profetie. Onder andere Matthew Helland heeft ook in het Nederlands hele goede boekjes erover. Dus als je meer wil verdiepen in profetie, wij hebben trouwens ook op onze Bijbelschool, dus als je naar bijbelschool.tv gaat, onze hele part-time Bijbelschool is trouwens gratis geworden, ook als je hem online kijkt. Dus je kan gewoon naar bijbelschool.tv en we hebben ook een app, die kan je downloaden in de App Store of de Google Store volgens mij ook. En dan hebben we ook lessen over profetie onder de module Heilige Geest. Daar kan je meer leren over profeteren. Rut D. vraagt, goede vraag, als we niet meer onder de vloek zijn, waarom is bevallen dan nog zo pijnlijk? En waarom is de Bijbel gestopt? Nou, de Bijbel is niet gestopt, lieverd. We leven nog steeds in de boekhandelingen. Maar waarom is bevallen dan zo pijnlijk? Kijk, de Bijbel ligt ons, de wereld ligt nog steeds onder een vloek. Alleen de kinderen van God zijn vrijgekocht van de vloek. En bijvoorbeeld wij hebben drie kinderen. De vierde komt in december. Femke heeft drie keer een pijnloze bevalling gehad. En er zijn een paar ook hele goede boeken over, ook op basis van geloof. Er is een heel goed boek over. Eentje is Supernatural Childbirth. Ik weet haar achternaam is Mize. M-I-Z-E. Ik kan even niet op haar voornaam komen, maar Supernatural Childbirth. En er is er nog eentje, waarvan ik ook even niet op de naam kan komen. Maar er zijn meerdere goede boeken over, veel getuigenissen over. Ook dat daar wonderen in mogelijk zijn. T. Tim vraagt, is het tijd voor een leuk grapje, Tom? Je mag altijd een grap delen. Misschien kunnen we ook gewoon een uitzending gewoon grappen maken. Maar goed. Iemand zegt, hallo Tom, Chris hier. Ik ben 13 jaar jong. Als ik 16 ben, ben ik klaar met school. En wil dan graag meteen door naar de fulltime bijbelschool. Kan dat? Nou, wel supermooi dat je zo'n groot verlangen hebt daarna. Volgens mij is de minimale leeftijd bij ons is 18 jaar. En dat iemand of een VMBO, volgens mij, of... de eisen staan sowieso, denk ik, op de website fulltimebijbelschool.nl. Maar ik denk dat 16 nog net iets te jong is. Maar als je daarna of een VMBO of een propeduize hebt, of wat dan ook, dan ben je van harte welkom. En dan willen we je heel graag op school hebben. Even kijken. Esmee vraagt, kan je ook de Heilige Geest ontvangen zonder dat je gedoopt bent? Ja. Alleen moet je wel laten dopen. Omdat sommige mensen gebruiken het als een excuus. Maar Handelingen hoofdstuk 10, daar leren we over de heidenen dat ze eerst de Heilige Geest ontvangen en ze worden daarna gedoopt. En dat staat in vanaf vers 44 uit mijn hoofd. De Heilige Geest viel op hen. Daarna zegt Petrus, als zij net even als wij de Heilige Geest ontvangen hebben, wie kan hen dan het doopwater weren? En toen beval hij hen dat ze gedoopt zouden worden. Dat is Handelingen 10 vers 44 tot met 47 ongeveer. Dus en zij ontvingen eerst de Heilige Geest en daarna werden ze gedoopt. Maar het is daarna wel de bedoeling dat je gedoopt wordt. Sheila vraagt, waar komt de vrouw vandaan van Abel? Dat is wel een vaker een vraag. Dan zeggen mensen, ja, maar met wie trouwden de kinderen van Adam en Eva? En de Bijbel zegt in Genesis 5 vers 4 uit mijn hoofd dat Adam en Eva kregen zonen en dochters. De Joodse traditie, de Joodse geschriften hebben, de Joodse tradities die hebben ongeveer 45 tot 50 kinderen toegewezen aan Adam en Eva. Dus daar kwamen die vandaan. Daniel Struik zegt, wat als je zo'n vuur voelt branden en weet dat je geroepen bent, maar ook gedeeltelijk verantwoordelijkheid over familie hebt qua zorg. Maar je weet dat je vol vuur moet gaan omdat God spreekt. En ik weet niet wat voor zorg je in dit geval bedoelt, of zorg voor je eigen gezin, of nog zorg voor andere familie. Maar ik geloof als je zo'n vuur voelt branden, dat God gaat ook de deuren openen. Kijk, ik raad normaal gesproken, tenzij God heel duidelijk spreekt dat iemand direct fulltime in bediening moet gaan, zou het gezond zijn als mensen gewoon een werk hebben en daarna hun bediening opbouwen, net zolang dat er zoveel deuren open gaan, zoveel werk is, dat ze ook kunnen afbouwen of kunnen stoppen met hun werk, zeg maar. En de reden, omdat ik soms mensen zie die zeggen, ja, ik ga voltijd. En ik, ja, wat ga je dan doen? Ja, ik ga op zondag spreken. Ja, je hebt geen hele week nodig om één spreekbeurt op zondag te doen. Ik spreek wel 6 keer per week soms. Los van alle andere dingen die ik nog doe. Dus vaak mooi is als dat één in het ander overloopt. Als het andere zorg is, kan je natuurlijk kijken van, hoe kunnen we dingen gewoon in kaders gaan plaatsen, dat je weet welke tijd je echt aan bediening kan doen. K zegt, je bent 20 en 21 oktober in Zwolle. Hoe weet jij dat? Het zou best kunnen, maar... ik heb nog geen appje van iemand van mijn team. Misschien, het kan zo heel goed kunnen. Even kijken. Ik kom uit Gelderop en volg je al een jaar. Heel erg mooi, heel erg, ja. Philip vraagt, wat bedoel je met het schild van geloof onderhouden? Dat leg ik uit. Dat je geloof moet je vers houden. Dus je moet dagelijks het woord van God lezen. Zorg dat je een leefstijl hebt van aanbidding, gebed, het woord van God lezen, preken, luisteren. Dan houd je je geloof vers. Jezus zei, je zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt. Het woord van God is ons dagelijks brood. Je wil jezelf dagelijks daarmee vullen. Niet dat als je aangevallen wordt door de duivel, denkt, oh ja, ik heb 3 jaar terug een keer mijn Bijbel gelezen, wat stond er ook alweer? Nee, je wil sterk staan in het geloof, iedere dag. Inge zegt, dit is misschien een gekke vraag, ik zal niet je achternaam noemen, maar ik vroeg me af of het liegen is als je in de sollicitatieprocedure je cv een beetje aandikt. Ja. Ja, wees gewoon eerlijk. God opent de deuren. De Bijbel zegt, je hoeft niet de meest aannemelijke kandidaat te zijn voor de gunst van God. David zat helemaal achter bij de schapen. En eerst kwamen alle anderen langs. En die natuurlijk, en uiteindelijk God wees hem naar voren. En je kan het beste maar eerlijk zijn, want dan kan de gunst van God deuren voor je openen. Maar ik geloof niet dat met dingen aandikken of wat dan ook. Plus als mensen er doorheen prikken, weet je, we hebben zelf ook veel sollicitanten. En soms lees je cv's en heb je gewoon, ik weet één iemand solliciteerde en er zat een gat van 4 jaar in zijn cv. Ik vroeg, wat heb je gedaan tussen, ik weet niet meer wat het was, 2016 en 2020. Die persoon moest 6 minuten nadenken, had geen idee wat hij 4 jaar van zijn leven had gedaan. Dat is bijzonder, op zijn minst bijzonder. Even kijken hoor. Rut, daar zegt in de Bijbel staat ook dat God soms de oren ogen dicht houdt. Is dat nu ook nog dan? Nee. Want de Bijbel zegt juist als wij nederig en hongerig tot God naderen, dat God, weet je wel, als we kloppen doet God open. Even kijken. Joortje vraagt, kan je uit geloof een eigen onderneming starten wanneer je zeker weet dat je sterke verlangen en naar ook de wil van de Heer is? Ja, maar het is wel handig dat zeker met ondernemen, je weet, daarom hebben we ook een Kingdom Business School gehad, ze kan hem ook online nog volgen, dat je wel weet wat je doet. En ook met een onderneming is mijn advies altijd niet om meteen boem dat vol tijd te doen. Kijk eerst eens of het concept wat je hebt, of je dat met weinig kosten lopend kan krijgen. Of er animo voor is, of er markt voor is. En zelfs als mensen overtuigd zijn, ja maar dit is echt een plan van God. Dan nog moet je met ondernemen zoveel dingen leren die je misschien anders niet, of heb niet op school hebt geleerd, of in loondienst hebt geleerd, dat zelfs als iets van God is, kan het misgaan. Net zoals mensen die ervaren van het God dat ze een kerk moeten planten, dat het nog steeds mis kan gaan als je leiderschap niet goed is, of andere dingen niet kloppen. Dus er zijn soms wel allerlei dingen daarnaast die je moet leren, wat wel handig is om dat ook te doen. Roel stelt een hele goede... Ja, Jackie Mice, dankjewel Tamara. Even kijken. Oh jongens, wat een vragen. Ik heb een vraagje. Welke Bijbelse teksten is uit de Bijbel uitgehaald? Ik las ergens dat Jezus niet officiaal is, maar Zeus heet. Nee, Emmy, dat is onzin. Lees gewoon je Bijbel. En ga niet allemaal rare bronnen op internet lezen. Even kijken. Roel stelt een goede vraag. Wat is het verschil tussen aanvallen van demonen en wat Jacobus schrijft? Dat als we verzocht worden... Ik geef de antwoord op in mijn boeken over geloof. Dus de beproeving van het geloof... Verschillende soorten beproevingen. Die serie heet Geloof voor het Onmogelijke. En ik kan het, volgens mij staat het in deel 2. Je geloof die beproefd wordt. Is het God die beproeft, de duivel die beproeft of heeft het een andere oorzaak? En misschien dat ik in de Faith School ook wel erop ingaap, die les over beproevingen. Dus die wil ik van harte aanraden. Of ik er nu niet opnieuw al te diep op in te gaan. Eer je ouders, wat als je ouders Jezus afwijzen en je pushen richting het brede pad, het wereldse zonde? Nou, in zo'n geval kan je nog steeds je ouders eren zonder ze te gehoorzamen. Dus wat je dan best wel doet, is gewoon liefdevol duidelijk maken, joh, lieve ouders, dat ga ik niet doen. Zonder dat je hun disrespecteert, zonder dat je ze uitscheldt, zonder dat je ruzie krijgt, maar dat je wel je eer hoog houdt, positief blijft praten over je ouders. Ze met liefde en respect behandeld, dat soort dingen. Dus je kan je ouders eren, ook al is soms de relatie met je ouders wat moeilijker. En er zijn natuurlijk er zijn andere gevallen, als het gaat echt om geweld of manipulatie of misbruik, dan nog. Maar zelfs dan nog kan je op een eervolle manier dingen afsluiten. En dus hou je eer hoog. Houd je eer hoog, ga je niet verlagen tot dat niveau... Maar blijf liefdevol, blijf respectvol. Dan ben je nog steeds je ouders aan het eren. Ondanks dat je ze niet hoeft te gehoorzamen als ze je aanzetten tot zonde. Even kijken. JM vraagt, hoe ga je om met genezing als je ook een operatie gepland hebt staan? Ik wil je aanraden om de Faith School te luisteren. Daar geef ik heel veel antwoord op dit soort dingen. En ook in mijn boek God geneest altijd en Jezus aanraak geef ik allemaal sleutels hoe mensen genezing kunnen ontvangen en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar ik zou zeggen, ga dat gewoon geloof staan in je genezing om je doorbraak te ontvangen voordat de operatie is. Whitney Ojo stelt een hele goede vraag. Wat moet je doen als je bij jezelf niet of bijna niet de vruchten van de geest ziet, maar veel werken van het vlees zoals in Galaten hoofdstuk 5? Nou, heel goed dat je er eerlijk en nederig over bent. Ik heb laatst een Grace School gegeven, die staat op YouTube. En een van de lessen is, hoe overwin je zonde? Hoe overwin je zonde? Volgens mij heet die zo. Ik ga het even checken voor je, dat ik wel goed zeg. En dus als je intypt, ja, hoe overwin je zonde in je leven? Als je dat intypt, dan zie je hem staan, helemaal bovenaan, van de Grace School. En dat gaat je helpen, want die werken van het vlees zijn zonde. Nou, die kunnen in je leven zitten, omdat dat onderdeel is van jouw ziel. En dat zijn gewoon patronen, dingen die in je leven zitten. Nu ben je tot bekering gekomen, je bent wedergeboren. En nu moet de vrucht van de geest, liefde, vrede, geduld, gerechtigheid, al die dingen meer, moeten steeds en steeds meer naar voren komen in je leven. En dat is soms een proces, omdat je andere dingen moet je eruit slijten. Je moet je ervan bekeren, je denken vernieuwen. Maar sommige dingen moet je er ook uit slijten, omdat het echt patronen zijn geworden. En de Bijbel zegt, we moeten ons vlees kruisigen. Nou, een van de belangrijkste dingen is gewoon dagelijks tijd met God houden. Je dag starten met God. Dat je start met de dingen van de geest. Dat je start met het woord van God. Jezelf vult met het woord van God. Dat vind ik zo ontzettend belangrijk. Om dan voed je die geestelijke mensen. Dan gaan ook de vruchten van de geest gaan groeien in je leven. En wat ook heel goed kan zijn, is als je een kerk hebt, als je geen kerk hebt, zoek een kerk, maar om mensen om jou heen, gewoon soms eerlijk te zijn, als je vrienden hebt die ook in God geloven, zeg, joh, ik worstel hier en hier mee, wil je me daarbij helpen? Weet je wel, dat ze jou er regelmatig naar kunnen vragen, dat je het ook bij hun kan beleiden als het misgaat, maar dat je ook helpen, feedback geven, dat soort dingen, dat je er echt samen voor gaat staan. Maar in die uitzending, hoe overwin je zonde, geef ik meer sleutels over hoe je daar vanaf kan komen. Heel goed en heel eerlijk dat je het vraagt. Even kijken. Eens even kijken. Hij gaat weer heel hard naar beneden. Ja. Hoe zit het met voorbeden doen voor iemands bekering en de vrije wil van de persoon? Kun je in geloof staan daarvoor, aangezien de Heilige Geest een gentleman zich niet op zal dringen? Nou, kijk, het is altijd goed om voorbeden te doen. De Bijbel roept ons op om voorbeden te doen voor alle mensen. En het klopt dat iemand een vrije wil heeft, maar de Bijbel leert ons wel bepaalde gebedspunten. En een van die dingen is dat Paulus bidt voor open deuren. Dus een van de dingen waar je voor kan bidden is, Heer, geef me open deuren om te getuigen. Zend ook andere mensen op die persoon zijn pad om te getuigen. Ik bid dat het licht van het evangelie in die persoon zijn harten zal schijnen. Dat de duisternis, de deken eraf gaat. Dat ze Jezus zullen zien, dat de bedekking van hun hart gaat. Dat zijn allemaal dingen die je over hun leven kan uitbidden. En dat ondanks dat die persoon een eigen wil heeft, want God gaat inderdaad iemand niet forceren, maar je zet wel iets aan de gang in de geestelijke wereld. En er is op dat moment een geestelijke strijd gaande om die persoon, waar jij juist met je geloof en je spreken, al die dingen meer, een enorm aandeel in hebt. Dus doe dat vooral, ondanks dat iemand een vrije wil heeft. Hebreeën 4 vers 15 spreekt net over Jezus op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. En eigenlijk is je vraag, naast wat ik lees over de woestijn, had Jezus verlokkingen uit zijn vlees? Nou, Jezus had ook een menselijke natuur. Hij had geen zondere menselijke natuur, want hij was geboren uit God. Maar hij had wel een menselijke natuur. Dus Jezus had kunnen zondigen. Jezus had de duivel kunnen gehoorzamen in de woestijn. Jezus had op andere momenten, bijvoorbeeld in de hof van Gethsemane, koos hij er uiteindelijk voor om zelfs onder tranen, dan zeg je, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus had ervoor kunnen kiezen om dat niet te doen. Dus Jezus heeft door het lijden heen heiliging geleerd en gehoorzaamheid geleerd. Leert de Bijbel ons. Dus Jezus had daar inderdaad aan toe kunnen geven. Hoe kom ik van stemmen, beelden en dromen af? Nou, bel onder andere naar onze gebedslijn. En er zijn meer bedieningen. House of Miracles had ook gebedssessies. Wij doen zelf pas weer in maart een bevrijdingsdienst. Maar het zijn allemaal dingen waar je van bevrijd kan worden. Van dingen die occult zijn. Even kijken hoor. Roel stelt weer een goede vraag. In Hebreeën 12 gaat het over Gods kastijding. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat gaat over de correctie van God. Ik heb ook een uitzending, dat is het voordeel als je al zoveel preek online hebt staan. Uit mijn hoofd weet hij hoe God corrigeert. Even kijken of ik het goed zeg. Zes manieren waarop God ons corrigeert. Zes manieren waarop God ons corrigeert. Tom de Wal, als je dat intypt, dan vind je die uitzending waar ik spreek over correctie van God. En het heeft ook ooit in een van onze magazines gestaan. Een artikel over correctie van God. Je kan onze magazines volgens mij nog steeds ergens downloaden op onze website, frontrunners.nl. Ergens onder e-books of magazines. En we hebben maar 4 of 3 magazines daar staan. Maar in een van die magazines staat een artikel over de correctie van God, waar ik daar verder uitleg op geef. Oké. Even kijken. Rut D. weer. Heel veel vragen. Soms lijkt het wel alsof het mij niet meer lukt om te geloven. Ik wil wel, ben hongerig. Of wil ik te graag en doe ik dan te veel mijn best. Soms lijkt het meer een sprookje dan echt. Tips. Ja, ik heb al een aantal tips. Gewoon om een gezond geloofsleven op te bouwen. Nummer 1. Zoek een goede kerk. Ga dit niet in je eentje doen. Dus zoek een goede kerk. Dat is je geestelijke familie. Volg een bijbelschool. Volg onze bijbelschool online. Lees boeken, lees de Bijbel. Verdiep jezelf echt in het geloof. Ga echt met God bezig op dagelijkse basis. Maar echt dat eerste, een kerk is zo belangrijk. Of een goede huisgroep in de buurt. Want dat zijn mensen die je gewoon meenemen. Dat je niet het idee hebt dat je er helemaal alleen voor staat. Even kijken hoor. Thijs stelt een vraag, maar ik weet niet naar welke tekst. Ja, ik weet wel welke tekst je eerst refereert, maar ik weet niet uit mijn hoofd of het er letterlijk zo staat. Volgens mij, want de context waar je het in citeert, ik zal hem even voorlezen. Het woord zegt dat God nooit de kinderen straft voor de daden van hun ouders. Hoezo overleed het kind van David dan? Nou, de tekst waar je naar refereert staat in de profeten, uit mijn hoofd in Ezechiël. En dat gaat erover dat uiteindelijk dat God dus zegt, weet je, ik straf je niet voor de daden van je ouders, want je doet het zelf nog steeds. Dat is de reden dat je in ballingschap zit. Dus dat is de context waar het in gezegd wordt. Dus dat is niet overal van toepassing. Jelte stelt een goede vraag. Hoe denk je over het trainen van je geloof bouwen door muntjes te plakken op de muur of het plafond? Is het een zuivere manier? Nou, ik ken het inderdaad als oefening voor de werking van kracht, een van de gaven van de geest, dat sommige mensen muntjes op de muur plakken. Andere mensen zullen denken, nu waar gaat dit over? Is het een zuivere manier om je geloof te bouwen? Nou, ik geloof niet per se dat er iets mis mee is. Sommige mensen, ik heb wel eens mensen gezegd, ja, maar dat is toch occult? Nou, ik heb zelf ook meegemaakt in de jeugdgroep, weet je, dat het in een seminar gebeurde, in de naam van Jezus, onder de kracht van de Heilige Geest, dat er ook op dat soort manieren bijzondere wonderen kunnen gebeuren. Maar ik geloof niet dat het een hoofdmanier is om je geloof te bouwen. Hoewel het wel een hele mooie demonstratie soms kan zijn van iets, net zoals met andere dingen. Even kijken. Hoe genees je van psychische ziektes? Nou, psychische ziektes is een heel breed begrip. Maar zit het in je psyche? Is het iets ziels? Is het gebrokenheid in je ziel waar je van moet genezen? Moet daar heel uitkomen? Moet daar herstel komen? Dat kan. Door ook het werk van de geest van God en het woord van God en juist gezonde relaties aangaan en leren hoe God over dingen denkt. Maar soms kan er ook een stuk bevrijding bij komen kijken. Dus de vraag is te algemeen om een heel specifiek antwoord te geven. Pietje Puk zegt, ik ben opeens overvallen door depressie en angst en ben bang dat het een vloek is. Ik wil je zo graag vanaf. Nou, ik geloof dat je depressie en angst, mijn antwoord is altijd, begin dagelijks met God. Vul jezelf met het woord van God, vul jezelf met preken, vul jezelf met het lezen van boeken. Als jij iedere dag je identiteit vindt in wat het woord van God zegt, je geloof opbouwt, je wordt geestelijk zo sterk dat depressie en angst gewoon van je afbreekt. God heeft ons geen geest gegeven van angst, maar van kracht, liefde en gevoeligheid. Dus zorg dat je vol wordt van de Heilige Geest, begin God te aanbidden. Ook zoek een goede kerk, volg een bijbelschool. Vul jezelf met het woord van God en dat soort dingen gaan echt van je afbreken. Tanja zegt, als je in geloof staat voor een zwangerschap en de zwangerschap blijft uit, hoe zit dat dan? Dat is een hele moeilijke vraag, omdat ik niet, ik kan, ten eerste weet ik niet alles en ten tweede ken ik je situatie niet. Maar wat heel belangrijk is om niet in schuld of veroordeling te denken. Maar gewoon relaxed erin te zijn. Ik wil je aanraden om de Faith School te luisteren. Ga de Faith School luisteren. Misschien ook mijn boek lezen, Geloof voor het Onmogelijke, waar je allerlei principes en handvaten in vindt om in geloof te staan. En uiteindelijk zegt de Bijbel, als u alles gedaan hebt, blijf dan staan. Blijf dan gewoon staan in geloof en volharding. Dat zou mijn antwoord op deze situatie zijn. Maar in de Faith School geef ik dus veel meer antwoorden. Wilma stelt een goede vraag. Wat als je niet gedoopt bent, kom je dan wel in de hemel? Nou, ik ga daar nu niet helemaal op in, maar ik heb een boekje die hier precies niet tussen ligt. De kracht van de waterdoop. Oh jawel, jawel, ik zit verkeerd te kijken. De kracht van de waterdoop. Dus deze hier heb ik letterlijk een hoofdstuk in. Kan ik hem vinden? Even snel. Ben je wel gered als je niet gedoopt bent? Vanaf pagina 64. Maar lees het hele boekje. Je leest het in 2 uurtjes door, op een avondje ben je er doorheen. Gaat je heel veel antwoorden geven op de doop. Maar kan je gratis bestellen in onze webshop. Eens even kijken. Dennis zegt, hoi Tom, zie jij de mensen die zo slecht over jou praten ook als broeder of zuster? Ze claimen ook Jezus te kennen. Merk van mezelf dat ik daar moeilijk mee om kan gaan. Nou, ik snap dat je het moeilijk vindt, dat het je pijn doet. Wij vinden het ook niet leuk als mensen slecht over ons praten. Maar uiteindelijk zijn het wel je broeders of je zusters. En zegt Jezus dat je mensen tot zeven keer moet vergeven. En een van de dingen die we gewoon moeten leren is om daar boven te staan. Omdat sommige mensen weten gewoon niet beter. Ik merk ook heel veel mensen die kritiek hebben, zijn nog nooit in diensten geweest, hebben geen boeken gelezen, hebben geen preken geluisterd. En zelfs als ze dat allemaal wel zouden doen en nog steeds slecht zouden praten, is dat nog steeds een zaak tussen hun en de Heer. En niet tussen mij en hun. Zij moeten rekenschap afleggen. Ieder moet voor zichzelf rekenschap afleggen, zegt de Bijbel. En daarom is het gewoon goed om je hart puur en zuiver te houden. Je kan je erover opwinden, maar het heeft geen zin. In plaats van ervan kan je beter gewoon loslaten, het aan de Heer overgeven en ze liefhebben. En gewoon lekker je eigen ding doen. Maar uiteindelijk zijn het wel je broeders en je zusters. Dat was je vraag. Iemand heeft gebeld met de gebedslijn, heel goed. Eens even kijken. Linda zegt, wanneer wist jij dat je de zalving had en bracht God dan mensen op je pad om te genezen en te bevrijden? Nou, iedereen heeft de zalving en iedereen heeft een specifieke zalving. Kijk, ik heb echt een passie voor genezing en bevrijding. Dus dat zijn gewoon dingen waar God, geloof ik, een honger in me heeft geplaatst om daarmee aan de gang te gaan. Maar iedere christen kan zieken genezen en mensen bevrijden van demonen. Marcus 16, vanaf vers 16. Dus dat is voor iedereen. Ik geloof dat ik ook een roeping heb, een bediening daarin voor grotere groepen, om dat door te breken in Nederland, et cetera. Dat heb ik gewoon eigenlijk gaandeweg ontdekt door er veel mee bezig te zijn. Even kijken. Waarom was in het Oude Testament, in Deuteronomium 28, de zegen automatisch als je God gehoorzaamde en nu in het Nieuwe Verbond leven, gezondheid, niet automatisch is voor christenen? Het is toch vrijgekocht? Nou, de Bijbel zegt, ten eerste in het Oude Testament, zoals je zelf zegt, was ook niet automatisch. In de zin van, de voorwaarde was inderdaad het gehoorzamen van God. En in het Nieuwe Testament geldt nog steeds inderdaad, het gehoorzamen van God is een belangrijk aspect, maar ook het wandelen in geloof. En het Nieuwe Testament heeft nog steeds bepaalde wetten. Alleen het zijn de wetten van het Nieuwe Testament. De wet van Christus is bijvoorbeeld het liefhebben. Er zijn wetten rondom geloof, principes die God ons heeft gegeven. En een van die principes is dood en leven is in de macht van de tong. Dat is gewoon een principe door de hele Bijbel heen. Ook Jezus zegt, je zal hebben wat je zegt. Marcus 11, vers 24. Dus je kan niet verwachten automatisch maar gezegend te worden met alle zegeningen die God heeft, terwijl je negatief praat. Want dat gaat tegen het koninkrijk van God in. Dus uiteindelijk geeft het woord van God ons allerlei principes. En aan ieder principe zit een zegen gekoppeld. Was in het Oude Testament zo en het Nieuwe Testament. Oude Testament ook. Kijk, bijvoorbeeld financiële zegen zit heel vaak gekoppeld aan geven. Geef en u zal gegeven worden. Ook onder het Oude Testament. Vereer de Heer met je bezit en je schuren zullen overlopen. Dus het was bij allebei de verbonden zijn er principes in de geestelijke wereld die werken. Nieuw verbond en oude verbond. Rachel zegt ook, wat is nu het verschil met verzoeking, beproeving, verleiding? Maar dat heb ik dus uitgelegd In mijn boek leg ik het uit in Geloof voor het Onmogelijke. Wat als je gelooft, maar niet zeker weet of je genoeg gelooft, gaat twijfelen en dat elke keer door je hoofd blijft gaan wanneer je aan de doop denkt? Jij gelooft genoeg om je te laten dopen. Als jij gelooft dat Jezus Christus voor jou is gestorven aan het kruis, als je dat gelooft, laat je dopen. Laat je dopen. Laat de duivel niet tegen je liegen. Laat je zo snel mogelijk dopen. Dan is de twijfel ook afgelopen. Dus laat je gewoon zo snel mogelijk dopen. Iemand vraagt, kom je weer bij de river spreken? Vast wel. Even kijken. U hebt nog niet op bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde, Hebreeën 12 vers 4. Wat bedoelt de schrijver? Roel die is lekker de Hebreeënbrief aan het lezen en gewoon alle vragen aan het stellen. Goeie vraag. Wat hij bedoelt is dat de Hebreeënbrief is redelijk vroeg geschreven. En dus ze hadden nog niet op bloedens toe weerstand geboden. Andere woorden, ze hadden nog niet fysiek geleden voor hun geloof en daarin blijven staan. De zonde waar het over gaat is de afvalligheid. Sommige mensen werden afvallig door de fysieke vervolgingen. Alleen hij zegt, u heeft nog niet tot bloedens toe weerstand geboden. Dus dat was bij hun nog niet aan de hand. Tim stelt een hele goede vraag. Tom, ik probeerde mij pas aan te melden voor de part-time school, alleen dat kan nog niet. Wanneer kan ik mij aanmelden voor 2024? Nou, ik heb goed en slecht nieuws voor je, Tim. Het slechte nieuws is dat we waarschijnlijk volgend jaar geen fysiek part-time schooljaar gaan draaien, hier op maandagavond. De reden daarvoor is eigenlijk meervoudig. Nummer 1, onze eigen zaal is hier te klein. We kunnen maar 200 studenten kwijt. We hebben ieder jaar meer dan 200 studenten die mee willen doen. Dus we moeten gewoon heel veel mensen afwijzen. Dat is één reden. Nummer 2 is gewoon vanwege mijn eigen agenda. Ik geef veel van de lessen. Maar we hebben nu ook de voltijdschool. Dus anders zit ik soms in de situatie dat ik een maandag of een woensdag is jaar 2 van de part-time school. Anders zat ik vaak in de situatie dat ik overdag heel de dag aan het lesgeven ben. Maandagavond aan het lesgeven ben. Dinsdagavond Voice of Faith. Woensdag gaan we lesgeven ben en soms donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag campagne of conferentie. En dat ik soms wel 10 keer spreek in één week. En dat ik heel vaak 's avonds laat thuis ben. Dus we hebben nu voor gekozen om even een paar jaar waarschijnlijk, 1 of 2 jaar, de part-time school alleen maar online te doen. Kan je gratis volgen. En daarna, als het nieuwe pand af is, willen we hem een keer weer doen met een grotere groep studenten. Dat is het plan. Plenty of Grace stelt een vraag. Alleen die vraag, dat gaat over eens gered, altijd gered, is gewoon een te groot thema om hier kort in. Dus je stelt een hele goede vraag. Alleen het is gewoon een heel groot onderwerp wat je aansnijdt. En als ik daar nu in duik, dan zijn we daar nog wel even mee bezig. En ik zie dat het al gewoon 9:10 is. We hebben nog veel vragen. En we zijn er wel een eind doorheen. Kan de zalving van God op je roeping stoppen? Ik ervaar een zalving op mijn werk wanneer ik muziek maak. Maar merk dat het nu meer moeite kost dan dat ik ren zonder moed. Jazeker. Ik heb een preek op de Grace Conference gedaan. Rennen zonder moed te worden. Volgens mij. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik had een zalving als jeugdleider. Totdat God me riep voor frontrunners. Ik was als jeugdleider in een kerk. Dat ging hartstikke goed. Lag zegen, gunst van God lag erop. Maar God riep mij voor frontrunners. En in het begin was ik ongehoorzaam. In die zin, ik wilde het jeugdwerk overdragen. Er was niet helemaal de gelegenheid soms voor. Dus uiteindelijk ging ik langer daarmee door dan dat Gods plan was. En op een gegeven moment was het moment dat ik wist, de zalving is gewoon weg. Wat voorheen zo makkelijk ging, ging stroef, ging moeilijk. Ik had geen inspiratie meer. Dus de zalving voor dat jeugdleiderschap was weg, omdat God had de zalving gegeven om frontrunners te doen. Dus daar lag de gunst en de genade en de zalving op en niet meer op dat vorige. Dus dat kan wisselen bij een seizoen in je leven, absoluut. Even kijken. Marina vraagt, kan God je ook vrijzetten van de schuld uit je oude leven? Hoe kan ik dat het beste aanpakken? Er zijn getuigenissen van mensen die boven natuurlijk vrij komen van schulden. En tegelijkertijd, als je last hebt gewoon van financiële schulden. Kijk, als de Bijbel zegt in 2 Korinthe 5 vers 17, als iemand een nieuwe schepping is, alles is nieuw geworden, spreek dat over jouw geest. Spreek het niet over jouw lichaam. Als je zwart haar hebt, heb je daarna nog steeds zwart haar. Maar spreek het ook niet over je financiën. dat je in één keer op nul begint. Dus ondanks dat God kan boven natuurlijk schulden wegwerken, is het ook goed om daar gewoon een plan voor te maken. En gewoon zeggen, hey, wat zijn die schulden? Hoe kan ik die afwerken? Kan ik met die mensen praten? Al dat soort dingen. Om daar ook bepaalde wijsheid in te hebben. En ik ken meerdere getuigenissen mensen die echt boven natuurlijk vrij zijn gekomen van schulden. Dat er in één keer iets bijzonders gebeurde waardoor die schulden werden vrijgescholden. Aan de andere kant is het dus gewoon tegelijkertijd goed om er echt gewoon een plan in te maken en dat eerbaar af te handelen. Waar kan ik heen om vrijgezet te worden, vraagt Sylvia. House of Miracles heeft door heel Nederland, maar er zijn bijna 50 huisgroepen. En er is ook, dus zij doen bevrijdingsdiensten. Ook House of Acts, ook een bediening die waar wij mee samenwerken, die ook trouwens in ons ministerteam zitten, waarvan de mensen ook nu aan de gebedslijnen zitten. Dus er zijn die twee zou je nou kunnen kijken. Brawling Gamer zegt, hoi Tom, ik ben naar de genezingsdienst gegaan. Het was echt krachtig en grappig dat jij in die rolstoel in zit. Dankjewel. Ja, Bromsnor stelt weer een hele goede vraag. Ik hoor mensen wel eens zeggen dat het einde van Marcus 16 later is toegevoegd. Hoe zit dat? Nou, er zijn sommige handschriften waarin Marcus 16 het laatste stuk ontbreekt. En daarom zeggen mensen, ja, dat laatste stuk van Marcus 16, dat hoort er niet bij. Maar ik ga je uitleggen waarom ik 100% geloof dat het er wel bij hoort. En ik zal je laten zien waarom. Dan gaan we even naar Marcus toe. Marcus 16 kreeg deze vraag ook op onze Voltaart-Bijbelschool. Die trouwens gestart is, doe meteen een mededeling. We hebben in november, volgens mij 1 november, maar ik weet het niet zeker, in november hebben we een informatieavond voor onze fulltime Bijbelschool. Als jij een roeping op je leven ervaart voor voltijd bediening, hij start pas in september, maar het is een 3-jarige voltijd Bijbelschool. Dus je hebt ook even voorbereiding nodig om voor te bereiden dat je naartoe kan. Maar in november hebben wij weer een informatieavond voor de fulltime Bijbelschool. Je kan naar fulltimebijbelschool.nl gaan. Ik denk dat die ook bij frontrunners.nl/agenda staat. Zorg dat je, als je interesse daarin hebt, dat je die opzoekt. Nou, sommigen zeggen dus dat het laatste stuk van Marcus 16 niet authentiek is. Dat er eigenlijk niet bij hoort. Maar wat is dan het probleem? Is dat in die handschriften en in de Bijbels waar ze dat weglaten, is vers 8 het laatste vers. En dat is dit. Zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want het graf was leeg. Ontsteltenis had hen aangegrepen en ze zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd. Dat klinkt niet echt als een heel logisch einde van het evangelie. De woorden, zij waren bevreesd. Ze wisten niet waar Jezus was, het graf is leeg, ze rennen naar buiten en ze waren bang. Dat is nooit een einde van een evangelie. Dat bestaat niet. Alle andere evangelieën vertellen over de opstanding van Jezus en de grote opdracht. Dus dit kan niet het einde zijn van het evangelie van Marcus. Dus dan gaat hij verder vanaf vers 9. En dan zeggen sommige mensen dus dat dit laatste stuk niet authentiek is. Nou, waarom wordt dat argument nog meer vaak aangehaald? Omdat mensen gewoon moeite hebben met dit stuk over de wonderen en de tekenen. Over zieken genezen, demonen uitdrijven. Ik had ooit, dus een grappig verhaal. Oh ja, ik zal nog even voordat ik het verhaal ga vertellen. Waarom geloof ik nog meer dat het wel erbij hoort? Omdat, wat doet Jezus hier? Hij verweet hun een ongeloof en hun hardheid van hart. Sorry. Hij verweet hun ongeloof en hun hardheid van hart. Waarom vind ik dit belangrijk? Omdat het verwijten van het hardheid van hart komt in Marcus meerdere keren als een terugkerend thema voor. Onder andere Marcus hoofdstuk 8 uit mijn hoofd. Even kijken of ik het goed zeg. Marcus hoofdstuk 8. Zeg ik het goed? Ja, Marcus hoofdstuk 8. Vanaf vers 17 hebt u nog steeds uw verharde hart. En dat komt dus meerdere keren voor. Het komt hiervoor ook nog een keer voor. Het komt meerdere keren voor. Dus dat is een thema wat je meerdere keren in Marcus ziet door. Dus ook nog het laatste hoofdstuk. Dat is alleen in Marcus zo. Dus je ziet dat keer op keer terugkomen. Nou, mensen hebben moeite met die wonderen en tekenen. Handen leggen op zieke demonen uitdrijven. Ik had ooit een keer, toen ik nog thuis woonde, kwamen er een paar Jehovah-getuigen aan de deur. En die geloven niet in wonderen en tekenen. Dus toen zei ik, ja, maar Marcus 16 zegt, de gelovigen zullen hieraan te herkennen zijn. Ze zullen in tongentaal spreken. En zeiden ze, ja, nee, dat staat er niet. En die haalde inderdaad hun Jehovah-getuigenbijbel, pakte ze. En daar was inderdaad vers 8 het laatste vers. Dus hun laatste vers was, ze waren zeer bevreesd. En toen zei ik, Nou, als het daar niet staat, maakt niet uit. Want het staat ook in Matthäus 10 vers 1, Matthäus 10 vers 8, Lucas 9 vers 1, Lucas 10, Johannes 14 vers 12. En ik begon tekst na tekst na tekst te citeren. En uiteindelijk ben ik op de zwarte lijst gezet bij de overgetuigen en hebben ze nooit meer aangebeld. Maar mensen vinden vooral dat stuk lastig uit Marcus 16. Dus ze zeggen ze van ja, maar dat demonen uitdrijven, dat zieken genezen, dat is misschien helemaal niet authentiek. Nou, zelfs als je dat gelooft, zijn er nog veel meer andere teksten die precies hetzelfde zeggen. Maar goed, dus dat even op die vraag. Even kijken. Oh man, jullie blijven vragen stellen. Dirk stelt, sommige mensen stellen vragen van, ik sta hier in ieder geval in geloof, want het is niet gebeurd. Luister de Faith School, daar leg ik gewoon dingen heel erg uit op het gebied van geloof. Niels stelt de vraag, wat wordt het onderwerp van je volgende boek? Ga ik nog niet verklappen. Wel een goede vraag. Thijsie zegt, wat bedoelt Paulus hier? De een achter een dag boven de andere, maar de andere dag denkt dat alle dagen gelijk zijn. Laat iedereen zijn eigen geest er volle van overtuigd zijn. Nou, Paulus zegt eigenlijk, dat gaat in Romeinen hoofdstuk 14, heeft hij het er ook over. En dit staat ook in... Kijk, in Filippenzen zegt Paulus ook dat we juist niet dagen moeten vereren, want uiteindelijk gaat het om Christus. De Sabbat onder het Oude Testament was een verwijzing naar Christus, want door Christus zijn wij de rust binnengegaan. Dus de Sabbat, een dag waar ze volledig moesten rusten van hun werken. Hebreeën zegt, wij kunnen van onze werken rusten, onze eigen werk, onze goede werk, omdat Christus ons in de rust heeft gebracht. Door Christus zijn we gerechtvaardigd en niet door onze eigen goede werken. Nou, ook in die tijd waren er mensen vanuit een Joodse achtergrond die volledig overtuigd waren van de Sabbat. En anderen zeiden van, nou nee, die Sabbat hoeft niet, want Christus is onze Sabbat. En Paulus zegt uiteindelijk in Romeinen hoofdstuk 14 ook, en ook in Korinthe spreekt hij erover, van, joh, 1 Korinthe 8 uit mijn hoofd, van joh, laat mensen hun eigen geest volledig overtuigd zijn. Dus in andere woorden, er is geen goed of fout, maar het gaat om je eigen overtuigingen hierin. Als mensen nog steeds die dag willen houden, helemaal prima, maar laat elkaar gewoon in waarde. En gebruik niet de vrijheid die je hebt in Christus, zodat anderen er aanstoot aan nemen. Dennis stelt een vraag over hoe ver we zijn met het nieuwe gebouw. Gaat goed, we zijn nu alle tekeningen aan het voorbereiden om een vergunning aan te vragen. Nou, Rut, je kan deuren openzetten als je zondigt, maar het is niet zo dat als je een keer zondigt, als je een keer liegt of als je een keer wat dan ook, dat je meteen een deur openzet en dan allerlei demonen hebt. Dat is echt niet zo. Creative vraagt, hoe is het met die vrouw die uit die rolstoel stapte? Nou, afgelopen weekend, we hebben dat videootje online gezet, maar we hebben honderden genezingen gezien afgelopen weekend. Hoi Tom, als het nieuw gebouw was, wordt de fulltime school dan intern? Nee, nu is de fulltime school hier ook gewoon heel de week door de week. Alleen wij voorzien niet in huisvesting, omdat we vinden dat mensen dat zelf moeten regelen. Filippenzen 2 vers 12b, uit mijn hoofd is dat, werk je eigen zaligheid uit met vrees en beven, dat je best moet doen om gered te worden. Betekent dat we toch moeten werken voor onze redding? Nee, je gaat werken uit je redding. Dus je werkt je eigen zaligheid uit met ontzag voor God. Dus met het ontzag dat God je gered heeft, ga je juist wandelen in die vruchten van je redding. Sandra stelt ook een vraag. Hoe zit het met leerjaar 2 van de parttime? Volgens mij gaat die wel door, maar als je het zeker weet, dan moet je even vragen aan Anne. Hoi Tom, komt er binnenkort weer een nieuwe Frontrunners vlog online? Nou, volgens mij is de eerste vlog van 6 jaar geleden. Ik had ooit het plan om wat meer mensen te laten zien wat er allemaal gebeurt, maar ik ben er te druk voor. Maar misschien dat we het wel ooit weer gaan doen. Eens even kijken. Sylvia zegt, wat moet ik aan mezelf veranderen om te ervaren? God te ervaren. Zelf wel, zoek een goede kerk. Ga naar plekken waar de geest van God beweegt. Dus genezingsdiensten, bevrijdingsdiensten. Maar gewoon waar de zalving, waar de kracht van God is. Want dan ga je de kracht van God vanzelf ervaren. Hilde stelt er een vraag voor Thomas' evangelie. Nee, dat is echt een apocryf boek. Dus dat is niet, hoort niet tot de Bijbelse boeken. Iemand vraagt, wat was het eerste wonder wat je meemaakte? Dat is een hele goede vraag. Ik weet het niet meer. Ja, ik weet wel wat het eerste wonder was, maar als je genezingswonder bedoelt, dan weet ik het niet meer. Even kijken. Iemand zegt, ik moet weg, was een fijne uitzending, veel geleerd weer. Nou, heel mooi, dat is ook de laatste vraag die ik hier zie. Dus ik ga het afronden. Het is 9:05. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Maar ben je nou gezegend door onze bediening? Vind je dit soort dingen gaaf? Ook de campagnes die we doen. En je bent nog geen partner. Wil ik je echt uitnodigen om partner te worden? Dus als je nog geen partner bent, misschien heb je ooit je partnerschap gestopt of wat dan ook. Maar ik wil je echt hard uitnodigen om partner te worden. Je helpt ons gewoon gigantisch om heel veel mensen te bereiken. Afgelopen weekend alleen al hadden we 165 keuzes voor Jezus. De Bijbel leert dat als jij partner wordt, dan word je een mede-arbeider van de waarheid in 3 Johannes hoofdstuk 1. Misschien kunnen we deze tekst nog even lezen uit Filippenzen hoofdstuk 4. De Filippenzen waren namelijk ook partners van Paulus zijn bediening. En dan zegt Paulus zoiets moois, dat wil ik gewoon even aan je voorlezen. Dat is gewoon altijd weer een bemoediging. In Filippenzen hoofdstuk 4 zegt Paulus dit. Kijk, Filippenzen 4 vanaf vers 15. Daar zegt hij, en ook u Filippenzen... Weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele andere gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst. Dus zij gaven regelmatig geld aan Paulus, dat zegt hij. Ook in Thessalonica hebt u maar een en ander maar iets toegestuurd voor wat ik nodig had. Nou, Paulus zegt niet, u werd deelgenoot in de rekening van uitgaven. In andere woorden, jullie geven geld en ik geef het uit. Maar ze werden ook deel van het ontvangst. Dus wat Paulus ermee deed, ze ontvingen daar ook van. Niet van het geld, maar van de geestelijke vrucht. Dan zegt hij dit. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Dit is zo mooi. Paulus zegt, de vrucht op jouw hemelse bankrekening neemt toe wanneer je partner wordt. Dus als jij partner bent van Frontrunners, die 165 beslissingen van die mensen voor Jezus, alleen afgelopen 3 dagen op de Genezische campagne, is ook vrucht op jouw hemelse bankrekening. Al die mensen die vanavond hebben gebeld, hier na de gebedslijnen, meestal zijn het er 40 op de avond, die daardoor hun leven aan Jezus hebben gegeven, gevuld zijn met de Heilige Geest, bevrijd zijn, genezen zijn, is ook vrucht op jouw rekening. Alle mensen die de gratis boeken lezen, is vrucht op jouw rekening. Alle mensen die genezen zijn afgelopen weekend, is vrucht op jouw rekening. De 24 studenten die we nu trainen voor voltijdbediening, is vrucht op jouw rekening. Al die dingen meer, alle mensen die nu antwoorden hebben gekregen op de uitzending, is vrucht op jouw rekening. Alle mensen die onze part-time bijbelschool volgen, is vrucht op jouw rekening. Waarom? Omdat je partner bent. Ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Dit is zo'n mooi principe aan partnerschap. Dus dat is 1 principe, de vrucht op jouw geestelijke bankrekening neemt toe. En dat is niet alles. Dan zegt Paulus, ik heb alles ontvangen. Ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Dat is natuurlijk mooi. Dan kun je het werk van de bediening doen. Maar dan zegt hij in vers 19, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. Dus Paulus zegt, omdat jullie mij in alles hebben voorzien, zal God jullie in alles gaan voorzien. Dus er is wel een geestelijke vrucht die op je toeneemt, maar God wil je ook gewoon, gaat je ook gewoon terug zegenen. God zal voorzien in alles wat je nodig hebt, omdat jij bedieningen helpt om te voorzien. Dus als je nog geen partner bent, ik wil je uitnodigen om partner te worden. Misschien krijg je wel 50 of 100 euro of misschien 25. En misschien zijn er mensen die hebben het financieel wat minder breed. Dan zeg je, maar ik heb niet zoveel. Je kan partner worden voor 5 euro of voor 10 euro of voor 2 euro. Gewoon waar jij zit. De Bijbel zegt, eer de Heer met je bezit. Dus voor iedereen waarmee jij God eer geeft, is anders. Als jij bij wijze van spreken, ik noem maar iets, 10.000 euro per maand verdient, dan is 10 euro geven misschien, dat is niet God eren. Maar als jij maar een paar 100 euro hebt in de maand te besteden, kan 10 euro heel erg veel zijn. Dus geef aan God naar de mate waarin je gezegend bent. En als je nog geen partner bent, word partner. Misschien heb je daarnaast op je hart gewoon een eenmalige gift te geven. Bijvoorbeeld voor het nieuwe gebouw, voor de boeken, voor de voltijdschool, wat dan ook. Maar dan wil ik je van harte uitnodigen om gewoon te zaaien. Als je al partner bent, je kan ook je partnerschap verhogen. Als je zegt van, hé, ik ben gezegend, ik vind het goede grond, geweldig, ik wil jullie meer mee helpen. Ik ga van 25 naar 50 of van 50 naar 100 euro. Soms is het goed, ook voor mensen, om een stap in geloof te zetten. De Bijbel leert namelijk in 2 Korinthe hoofdstuk 9, dat God ons zaaigoed wil doen toenemen. Nou, soms zeggen mensen dit, en misschien dat die mensen hier aanstoot aan gaan nemen, maar gefeliciteerd dan. 2 Korinthe hoofdstuk 9, daar zegt Paulus dit. God geeft zaad aan de zaaier. Hij geeft je brood tot voedsel en hij wil je zaaigoed doen toenemen. Nou, soms zeggen mensen hun partnerschap op bij ons en dan zeggen ze, ja, ik wil een andere bediening gaan ondersteunen. Ik heb dat nog nooit gedaan bij een bediening waar ik zelf partner van ben. Omdat, weet je wat ik dan doe? Dan zeg ik, Heer, ik wil ook graag een andere bediening ondersteunen. Ik geloof u voor zaaigoed. Want u geeft zaad aan de zaaier. Ik wil een zaaier zijn. En u wil mijn zaaigoed doen toenemen. Dus het plan van God is dat je zaaigoed toeneemt. Dus dan ga je niet zeggen, nou, ik stop met het een. Maar ik ga het andere erbij doen. En ik geloof dat God voorziet. Ik geloof dat ik meer overhoud aan het eind van de maand. Dat ik extra gezegend word. Dat is in geloof leven. Daarom is geloof is zo makkelijk om te beginnen leren met financiën. Want Jezus zegt, geld is het minste in het koninkrijk van God. En als je daarmee trouw bent, zal u ook het ware worden toevertrouwd. In Lucas hoofdstuk 16. Maar God wil ook je zaaigoed doen toenemen. Dat is ook een goede vraag voor jezelf. Is je zaaigoed de afgelopen tijd toegenomen? En anders is het ook goed om daar gewoon een stap van geloof te zetten. Van, hé, ik verdubbel mijn partnerschap. Of ik geef een keer een grote gift. Ook om in dat soort dingen uit te stappen. Dus daar wil ik je van harte voor uitnodigen om dat te doen. Karin zegt nog één vraag. Bijzonder wat je allemaal doet, heb je nog tijd voor je gezin? Gelukkig wel, omdat ik heb altijd hele duidelijke afspraken gemaakt. Kijk, sowieso hebben we inmiddels een team van 24 mensen die op kantoor werkt. Dus ik hoef gelukkig lang niet alles alleen te doen. Maar ik heb ook hele duidelijke afspraken met hoeveel avonden ik thuis ben. De zaterdag is normaal mijn vrije dag, dus op zaterdag doe ik niks. Als ik uit word genodigd om een campagne te doen of een conferentie te doen op zaterdag, zoals afgelopen zaterdag, ben ik op maandag vrij. Dat ik op maandag bij mijn gezin ben, zodat ik ook gewoon genoeg bij mijn gezin ben. Dus dat is het antwoord daarop. Allemaal heel erg bedankt, ook iedereen bedankt die partner is geworden. Ik wil afsluiten met gebed, ook voor mensen die geven en die partner zijn. Vader, dank u voor alle partners. Dank u voor iedereen die geeft, Heer, dat u ons zaaigoed wil doen toenemen. Dat u zaad geeft aan de zaaien. Heer, en ik bid gewoon een rijke, zegenrijke oogst uit op alles wat we zaaien. Een vermenigvuldiging en onverwachte zegeningen in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. God zegen en tot de volgende keer.
Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl/partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel.